Geliefde gemeente, stel dat een van de kinderen iets heel moois gemaakt heeft, van Lego of zo. En dan komt er een klein kind, een broertje of zusje, of iemand van de buren of zo, en binnen de kortste keren dat hele mooie kasteel in puin. Een brokstuk helemaal verspreid door de kamer. Nou, degene die dat gebouwd heeft, helemaal verdrietig of helemaal boos. En dan zegt moeder, joh, dat is toch zo erg niet. In een minuut kon ze het kapot maken. Kun je het toch ook wel in een minuut weer maken? Het is zo kapot gemaakt, het is ook zo weer gemaakt. Nee dus. Kapot maken is niet zo moeilijk. Opbouwen, dat is veel moeilijker. Zo is het eigenlijk ook een beetje bij de ellende en de verlossing. Het stuk van de ellende is maar heel kort. Je zou kunnen denken, over de ellende is het maar zo kort omdat dat niet zo belangrijk is. De verlossing, daar gaat het om. Maar het is eigenlijk net als bij dat bouwwerk. De ellende is maar zo kort omdat je in een paar woorden eigenlijk, om zo te zeggen, de catechismus heeft ons in een paar woorden helemaal onderuit geschoffeld. En de opbouw, de verlossing, om het weer goed te maken, daar is zoveel voor nodig. En vooral als je het echt gelooft, als je echt erkent dat het waar is. Dan heb je heel veel woorden nodig vaak, om te geloven dat het goed kan komen met je. Maar goed, dat kan dan ook zo voelen. Dat vanwege die intense woorden, als zo in twee zondagen er zulke heftige woorden gebruikt zijn, dat er eigenlijk niks van je overblijft. Het kan ook zo voelen, dat je denkt, moet dat nou zo? Word boos. Of je voelt in elk geval een bepaalde boosheid, een bepaalde irritatie. Moet het nou zo? Moet er nou zo negatief over ons gepraat worden? Je kunt verdrietig zijn, terneergeslagen, moedeloos en denken het komt nooit meer goed. Je kunt boos worden en zeggen het moet eigenlijk anders. Wat voor gevoelens we ook hebben. Ze moeten op zijn plek komen tegenover God. Dat doet zondag 4. Zondag 4, die zegt wat we nu gehoord hebben over de slechtheid van de mens, dan moeten we eens voor God neerleggen. Je zou kunnen zeggen, daarmee met God worstelen. Het is alsof hier de vraag naar boven komt, ja, wie is er nu eigenlijk slecht? Wij of God? Of andersom, wie is er nou goed? God of wij? Zondag 4. Zondag 4 lezen we. Vraag en antwoord 9, 10 en 11. Vraag 9. Doe dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij het doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geen zins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk bij het over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Onder dit gedeelte uit de catechismus en boven de preek staat: wie is er goed? Ik of God? Drie gedachten. Is God wel eerlijk? Is God wel rechtvaardig? En is God wel barmhartig? Wie is er goed? Ik of God? Is God wel eerlijk? Is God wel rechtvaardig? En is God wel barmhartig? Dus als eerste, is God wel eerlijk? Waarom zou je God eigenlijk niet eerlijk vinden? Je zou er heel veel redenen voor kunnen hebben. En er kan van alles zijn. Ik vind het niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk dat met mij zo gaat en met een ander anders. Ik vind het niet eerlijk dat het onrecht in de wereld zo verdeelt dat sommigen heel veel hebben en anderen minder. Daarom kunnen we denken, God is niet eerlijk. Dat is niet precies het punt dat de catechismus hier aan de orde stelt. Maar hier is het, is God eigenlijk wel eerlijk dat hij ons hoge eisen stelt? Hij vraagt van ons iets en hij weet bij voorbaat dat we toch niet kunnen. Hij zegt, je moet de wet houden. Je moet de wet helemaal houden. Je moet God lief hebben boven alles. Je moet je naaste lief hebben als jezelf. En hij weet dat we er helemaal niks van terecht brengen. Is dat wel eerlijk? Hoe kan God dat eigenlijk van ons vragen? Dan kunnen we ook geneigd zijn om zelf een beetje aan te gaan passen. Dan zeggen we, ja, maar weet je, we zijn allemaal mens. Je kunt natuurlijk niet van mij verwachten dat ik alles perfect doe. Iedereen vergist zich wel eens, iedereen maakt fouten, niemand doet het volmaakt. Dat snapt God ook wel. Dus dan gaan we voor onszelf de maatstaf een beetje aanpassen. Als je je maar zo'n beetje aan de wet houdt. Maar dat is niet wat God zegt. God zegt, en heel de Bijbel zegt, dat we ons helemaal aan de wet moeten houden. God heeft niet zijn wet die hij eerst heel hoog inzette, halverwege de Bijbel naar beneden bijgesteld. En hij zegt, nou, ik ben erachter gekomen, mensen brengen er niks van terecht. Dat doet allemaal een beetje makkelijker. Zo is het niet. God laat zijn wet staan. En er blijft dus ook staan dat wij er echt helemaal niks van terecht brengen. Niet dat we af en toe een vergissing maken, maar dat we echt niet voldoen aan de eis. Het is zo erg, hebben we gehoord. In plaats van dat wij lief hebben, zijn we geneigd, gericht. Zijn we er zomaar toe in staat om te haten. God te haten en onze naaste te haten. Onbekwaam tot enig goed. Dat betekent onbekwaam om onszelf te verbeteren. En dan kan het zo oneerlijk voelen. Dan kun je tegen die Bijbel aan gaan botsen en zeggen, zo wil ik het niet. Hier kan ik niks mee. Je kunt toch ook niet van een kind vragen dat hij een huis gaat bouwen. Als je op een gegeven moment aan een jongen van 10 jaar zou vragen, zeg, bouw jij voor mij eens dat nieuwe huis dat we gepland hebben? Ga jij metselen? Ga jij de kozijnen stellen? Ga jij voegen? Ga jij zorgen dat de elektra goed wordt aangelegd? En oh wee als je het niet doet. Oh wee als er 1 kabel verkeerd ligt. O wee, als je 1 voeg niet helemaal netjes erin hebt zitten. O wee. Dat kun je toch niet zeggen tegen een jongen van 10. Iedereen weet toch, een kind van 10 kan geen huis bouwen. Kun je toch niet eisen. Hoe kan God dan aan ons deze eis wel stellen? Als wij dat soort vragen of ergernis en irritatie omhoog voelen komen, dan is dat al een stukje van het probleem. We mogen wel vragen stellen aan God. Waarom vragen? Raadsels voor God neerleggen. Maar wat we heel snel doen is God ter verantwoording roepen. Dan moet God bij ons maar eens op het matje komen. Dan moet God maar eens uit gaan leggen hoe die het toch zo kan doen. Daar zien we al een deel van het probleem, dat wij het om gaan draaien. Wij moeten verantwoording afleggen aan God. Maar we doen net alsof God verantwoording moet afleggen aan ons. Kom het mij maar eens uitleggen. Maar er zit ook wel iets begrijpelijks in, natuurlijk. Dat wij God niet kunnen begrijpen. Dat wij vragen hebben. Dat wij denken, ja, hoe zit dat nou? En bij al die dingen die ik net noemde, bij alle raadsels en waaromvragen, is dat begrijpelijk. Wij kunnen zoveel van God niet bevatten. Dan mogen wij ook vragen stellen. Als je het dan maar wel doet, in een luisterhouding. Als je God ter verantwoording roept, dan is het eigenlijk zo dat God nooit een goed antwoord kan geven. Wij zijn het gewoon niet met God eens. Dat is voor jezelf niet goed en dat is tegenover God niet eerlijk. En daarom is het ook gevaarlijk. Maar als je nou vragen hebt aan God en zegt, Heer, hoe zit dat nou? Dan moet je in de eerste plaats beseffen, al zou God geen antwoord geven, dan mag God dat doen, want wij zijn mens. Maar in de tweede plaats en vooral, dan moet je heel goed luisteren. Heer, waar zit nou bij mij dan het probleem? Waar vergis ik mij in? Want zo is het toch heel vaak. Als je iemand anders niet begrijpt. Als je zegt, hoe kun je dat nou zeggen? Dan komt het vaak doordat je die ander echt niet goed begrepen hebt. En als die ander eens het ruimte krijgt om het uit te leggen. Nou ja, nu snap ik het eigenlijk wel een beetje. Ik was echt zo boos op je. Als je het zo zegt, ja, dan snap ik ook wel dat jij zo reageerde. Dat je dit gedaan hebt. Luisteren. Luister, wat heb ik nu eigenlijk niet goed begrepen? Daar gaat de catechismus ons eigenlijk in helpen. Die vraag die wordt dus naar voren gehaald, waarmee de catechismus duidelijk maakt, je mag vragen stellen. Maar dan gaan we ook samen luisteren. Als een kind gevraagd wordt, joh, ga een huis bouwen. Dan is dat iets wat dat kind nooit kan op deze leeftijd en ook nooit gekund heeft. Het past niet bij de leeftijd, het is onmogelijk. Je kunt je ook voorstellen dat iemand het wel gekund heeft. Maar nu niet meer kan. Joh, maar vroeger deed dat toch ook? Waarom doe je het nu niet meer dan? Vroeger bouwde je ook huizen. Waarom komt er niks meer uit je handen? Dat is meer hoe het bij ons zit. Wij konden het wel. Maar waarom nu niet meer? We konden het wel. Dat is wat de catechismus eerst zegt. God heeft ons zo gemaakt dat wij het konden doen. Een mens op zich, als schepsel van God, is in staat om de geboden van God te houden. Adam en Eva waren mensen net als wij. Gewoon met een lichaam, met een hoofd. Ze waren niet slimmer dan wij of zo. Niet anders ingesteld. Op zich waren mensen net als wij. En zij konden zich aan de wet van God houden. Dat wij nu niet meer kunnen. Dat heeft ermee te maken dat die zondeval ertussen gekomen is. Wij hebben ons het onmogelijk gemaakt. Wij hebben ons van die gave beroofd, staat er. Toen Adam en Eva in zonde vielen, Toen zijn ze zo ver gevallen dat nooit meer lukte. Ze zijn het kwijtgeraakt en al hun nakomelingen zijn het ook kwijtgeraakt. Maar dan is de vraag, ja, wat is daar dan het probleem geweest? Nog even denkend aan diegene die vroeger wel een huis kon bouwen, nu niet meer. Het kan natuurlijk zijn dat hij van de steiger gevallen is. Verlamd. Sorry, ik wil het wel. Ik zou willen dat ik weer op kon staan. Ik zou willen dat ik gewoon met een troffel op de steiger kon staan. Maar het lukt me gewoon niet meer. Ik kan niet meer. Maar het kan ook zo zijn dat er bij iemand in zijn hoofd wat gebeurd is en die zegt, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik ga het gewoon niet meer doen. Ik heb al zat huizen gebouwd. Ik vertik het. Je kunt hoog springen, je kunt laag springen. Ik ga gewoon niet meer eraan beginnen. Ik wil het niet meer. En daardoor kan ik het niet meer. Hoe langer ik zeg ik wil het niet meer, hoe meer ik het ontwend. Ja, alles gaat er tegenin. Maar eigenlijk is het dat meer hoe het is bij de zondeval. Het echte probleem is niet de onmacht. Maar het echte probleem is de onwil. En als je niet wilt, dan kun je het ook niet. Hoe komt het dat wij de wet van God niet kunnen houden? Het komt doordat wij de wet van God niet willen houden. Dat was zo in het paradijs. De catechisme zegt daar dit over. Aan de ene kant door ingeven van de duivel. Ja, daar konden we ook niks aan doen. Nee. Dat is zo, wat de duivel deed, daar konden Adam en Eva niks aan doen. Maar wat ze zelf deden, daar kunnen ze wel wat aan doen. Dan staat erbij door moedwillige ongehoorzaamheid. Moedwillig. Dat zie je zo voor je, als je dat verhaal hoort van Adam en Eva in het paradijs. Die slang begon tegen ze te praten, en achter die slang zat de duivel. En ging eens luisteren. Eva die zat te praten met die slang en een beetje discussiëren. En eigenlijk steeds meer dacht ze, nou misschien heeft hij wel een beetje gelijk. En toen ging ze met Adam, die was er waarschijnlijk ook bij, met Adam overleggen. En zegt, joh, laten we gaan eten. En waarom? Moesten ze? Nee, de staat, ze zagen dat hij begeerlijk was tot spijzen. Aantrekkelijk. Ze wilden het zo graag. Ze verlangden zo naar die vrucht. Ze keken naar die bomen en dachten, ja, dat willen we. Wij willen eten. Moedwillige ongehoorzaamheid. En toen zijn ze van God afgevallen. Toen zijn ze in het verderf gestort. Ja, zou je zeggen, ja, maar kijk, dat is Adam en Eva. Die deden het wel bewust. Maar ja, na die tijd, wat kunnen wij eraan doen? Wij hebben er niet voor gekozen dat Adam en Eva dat deden. Wij hebben niet voor gekozen om uit ouders geboren te worden die zelf ook zondaar zijn. Wat kan ik er dan aan doen? Dus moedwillig waren Adam en zijn vrouw, maar wij niet. Wij zijn slachtoffer. Maar het is wel waar dat wij er niks aan kunnen doen dat wij zo geboren zijn. Maar dat is niet het hele verhaal. Als wij opgroeien, dan zeggen we allemaal eigenlijk, goed zo Adam, heb je goed gedaan. Als ik jou was, zou ik het ook gedaan hebben. Natuurlijk moet je eten van die vrucht. Natuurlijk moet je niet te veel naar God luisteren. Als we opgroeien, zeggen we in ons hart en met onze gedrag allemaal, goed zo Adam, goed zo. Hoe merk je dat dan? Dat merk je daarin dat we allemaal gewillig zondigen. Wij willen niet naar God luisteren. Nou, wel eens, maar niet helemaal. Niet echt. Natuurlijk doen we niet alleen maar dingen die God verbiedt. Maar als het erop aankomt, echt ons onderwerp aan God, dat willen we helemaal niet. Wij willen niet naar de geboden luisteren en daardoor kunnen wij niet naar de geboden luisteren. Als je eerlijk bent, dan moet je toch zeggen, we zouden veel beter kunnen. We zouden veel beter met God kunnen leven, als we maar wilden. Ja, nou ja. We zijn nu eenmaal als zondaar geboren. Dus ja, dat we niet willen, wat kunnen we daaraan doen? Dat is natuurlijk niet de taal van de Bijbel en dat is eigenlijk ook niet de taal hoe we in andere gevallen spreken. We voelen allemaal wel aan en wij hebben wel wat te willen. Gewoon in de normale dingen van het leven zeggen we ook niet, ja, kan ook niet. Kan ook niks aan doen, ik kan ook niet kiezen, want alles is toch al gepland. Dus ja, of ik nou vrachtwagenchauffeur word, of dat ik bouwvakker word, ja, daar kan ik ook niks aan doen, ik moet maar gewoon laten komen als het komt. Nee, wij kiezen. We voelen aan, wat wij willen, dat doet ertoe. Of je 's morgens uit je bed komt, of dat je lui blijft liggen. Je kunt toegeven aan je luiheid en maar eindeloos blijven liggen. En je kunt ook tegen jezelf zeggen, joh, hup, opstaan. Doe niet zo lui, doe niet zo slaap. En wat wij willen, dat doet ertoe. En dan kunnen we nooit zeggen, nou ja, kijk, ik bleef in bed liggen. Ja, dat wilde God. Ik heb niks te willen. Nee, we hebben wel wat te willen. Het probleem is alleen dat onze wil geestelijk gezien altijd de verkeerde kant op gaat. En dus als wij zondigen, dan kunnen we nooit zeggen, ja, dat deed God. Ja, ik heb wel een paar biertjes te veel op. Daar kan ik ook niks doen. Ik vond niks aan. Ja. God heeft mij gedwongen om nog meer te drinken, toen werd ik dronken. Ja, die film die ik keek was natuurlijk helemaal niet goed. En ik baalde ervan dat die verkeerde film aanstond. Maar ja, ik kon ook niet anders. God heeft mij gedwongen om die film te kijken. Ik moest wel. Natuurlijk niet. Wij voelen allemaal, als wij zondigen, dan doen we dat met onze wil. En als we niet naar God luisteren, dan is het omdat wij niet willen. Daarmee begrijpen we nog niet alles. Wij begrijpen niet precies hoe het dan zit met Gods besturing en onze wil. Met Adams verantwoordelijkheid en onze verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk kun je zeggen, daar hoef je dan helemaal niet veel druk meer om te maken. We hebben de handen vol aan wat wij wel kunnen inzien. Dat is namelijk dat wij een verdorven wil hebben. Dat we echt zelf de zonde willen. En doordat wij de zonde willen, kunnen wij niet gehoorzamen. Dus is God dan niet eerlijk? Als God tegen ons zegt, je moet naar me luisteren, dan heeft hij er alle recht op. Dat is gewoon zoals God het moet zeggen. Dat is eerlijk. Maar wie is er nou niet eerlijk? Dat voelen we wel aan, hè? Wie is er nou niet eerlijk? Als wij zeggen, ja, ik kan nu eenmaal niet anders, dan zijn we niet eerlijk. Dan moeten we eerlijk gaan erkennen. Ik wilde naar God niet luisteren. Dat was het eerste. Is God wel eerlijk? Tweede, is God wel rechtvaardig? Kijk, het mag dan zo zijn dat wij de zonde zelf willen. Ja, het is toch ook wel zo dat we ook niet anders kunnen. We zijn allemaal mensen en daar moet God toch wel een beetje rekening mee houden. God snapt toch ook wel dat het ons gewoon niet lukt. Is trouwens goed, hè? Dat soort opmerkingen hoor je best heel vaak. En misschien voelt het dus ook wel heel vaak. Ik doe dat even tussendoor. Wat je daarbij heel vaak merkt, is God moet heel goed snappen hoe moeilijk wij het hebben. En wij hoeven eigenlijk helemaal niet goed te snappen wat God wil. God moet ons maar begrijpen. Wij hoeven God niet te begrijpen. Dan dan maken de dingen, draaien de dingen altijd maar net een beetje naar onze kant toe. Maar goed, dat gevoel, hè? Dat gevoel van, ja, goed, het is wel niet goed. Het is wel waar dat wij met onze wil zondigen, maar ja, God zal er toch wel rekening mee houden. Alle mensen zijn zo. Dan zal God er toch niet te streng mee omgaan. Dan heeft hij wel gezegd, ja, je moet eigenlijk naar mijn wet luisteren. Eigenlijk. Maar ja, omdat je toch niet lukt, ik zal niet zo streng oordelen. Zou God dat niet even doen? Een beetje rekening houden met ons. Nu in dit leven al. Ja, de eisen in de Bijbel zijn natuurlijk wel streng. Maar in de praktijk mag je er wel een beetje ruimte in nemen. Hoef je het niet zo moeilijk op te vatten. En het gaat wel over het oordeel. Dat God gaat oordelen wat wij gedaan hebben. Maar als hij dan gaat oordelen, zal hij toch niet zo streng zijn, niet zo streng als in de Bijbel staat. Het zal toch wel een beetje meevallen. Zo denken we toch allemaal. Hoe weet ik dat we allemaal zo denken? Het zal toch wel een beetje meevallen. Als wij echt geloven wat God zegt in de Bijbel over het oordeel, dan hebben we geen rust voordat we zeker weten dat voor onze zonde betaald is. Als je zonde je al te druk te maken, gewoon een week kunt leven, dan geloof je dus niet wat God zegt. Dan zeg je, het zal wel meevallen. Ja, ik durf eigenlijk best zo de eeuwigheid tegemoet. Als ik dan moet sterven, ja, weten we niet. Als ik dan moet sterven, ja. Nou, je weet, het komt toch nog goed. Het zou best kunnen. Eigenlijk ben ik ook wel een beetje vriendelijk. Ik heb best goed mijn best gedaan. En dan zal God, als puntje bij paaltje komt, wel zeggen. Nou, je hebt wel veel zonde gedaan. Dat heb ik wel gezien. Maar je bent eigenlijk zo'n aardige knul. Ik heb gemerkt hoe lief je was voor je moeder. En, noem maar op. En daarom zal dit keer niet te streng zijn. Goed, het is een 5,5 of een 6. Het is maar net. Maar goed, goed, het is een voldoende. God zal toch zo streng niet zijn. Ofwel. De catechismus die is heel eerlijk. De hele Bijbel is heel eerlijk. En als wij iets over God zeggen, dan kunnen we het alleen maar weten omdat God het zegt. Dus als wij de Bijbel gaan aanpassen, het zal wel niet helemaal zo. Dat doen we hetzelfde als de duivel aan het begin. En als wij de Bijbel gaan aanpassen, kun je eigenlijk net zo goed de hele Bijbel wegschuiven. De Bijbel is waar, en is het ook helemaal waar. Of de Bijbel is niet waar, en dan heb je er ook helemaal niks aan. Dus de enige plaats waar we kunnen vinden of het meevalt, is de Bijbel. Dan moet je dus geen jamaar gaan zeggen bij de Bijbel. Zoals Gods woord het zegt, zo is het. En wat zegt dan de Bijbel over hoe God oordeelt? Wat de catechismus zegt, dat is niks te zwaar. God vertoornt zich schrikkelijk. God vertoornt zich verschrikkelijk. Over elke zonde vertoont God zich verschrikkelijk. Ik sprak van de week nog een meisje. Nou ja, ze vertelde iets over wat ze wel eens verkeerd deed. En toen zei ik, joh, weet je moeder dat ook? Nou, mijn moeder let er niet zo op. En weet je wie het wel weet? Nou, het wist wel. Al weet je moeder het niet, God weet het wel, hè. Of al vindt je moeder het niet zo erg. Als er zonde is, vindt God het wel heel erg. Dat moeten kinderen weten. moeten wij volwassenen ook weten. God vertoornt zich. Iedere zonde die we doen, daarmee trappen we God op het hart. Dat is niet fijn, hè, om dat te horen. Het is ook niet makkelijk om dat echt te beleven. Het is daar ook helemaal niet makkelijk om dat te preken. Voelen we het wel echt wat dat betekent? God vertoont zich over iedere verkeerde gedachte die ik heb. God vertoont zich over elk woord dat ik niet had moeten zeggen. God vertoont zich over elke stap die ik de verkeerde kant op zet. Is er dan wel een seconde in ons leven dat God niet over ons moet toornen? Het gaat niet over anderen. Het gaat over mij tegenover God. Het gaat over u en over jou. God vertoont zich. Wat betekent dat? God, die machtige God, die alle dingen in zijn hand heeft. Kijk, als iemand van 3 dorpen verderop boos op me is, ja, zo wat. Ja, misschien komt hij me een keer opzoeken, maar dan nog. Maar als God vertoornd op me is, die mij elke seconde ziet. God die de macht heeft om met 1 vingerknip mij naar de hel te doen. Als hij zich vertoornt, dan hebben we echt toch een diep probleem. Als hij zich vertoornt, dan laat hij het namelijk niet zomaar gaan. Als hij zich vertoont, dan komt hij er ook op terug. Hij zegt niet alleen wat we verkeerd doen, maar hij zegt ook wat hij dan gaat doen. Wie zondigt, moet sterven. Bij iedere zonde hoort de straf van God. Hij is rechtvaardig. Het punt heet er dan ook, is God wel rechtvaardig? En in ons hart, daar ligt eigenlijk zo'n ontsnappingspoging. Om te zeggen, nou, het zal wel meevallen. God zal wel niet echt rechtvaardig zijn. Maar Gods woord zegt, God is wel echt rechtvaardig. Dat betekent, of daar zit in, hij is vaardig om recht te doen. Vaardig. Hij is er goed in. God is er goed in om recht te doen. En recht doen betekent, je krijgt een straf die past bij de zonde. Wat is dan de zonde die we doen? De zonde die we doen is zonde tegen God. Tegen de allerhoogste majesteit. De zonde tegen God telt altijd zwaarder dan tegen mensen. Omdat God die majesteit, omdat God heilig is, omdat God goed is, omdat God onze schepper is. Zonde tegen God, die heeft een eeuwig gewicht. En God zegt een zonde die zo ernstig is, dat ze tegen de eigen schepper ingaat, tegen de koning van het hele heelal. Een zonde die zo ernstig is, die kan alleen maar met een heel ernstige straf gestraft worden. De straf past bij de zonde. Waarmee zondigen we? Waarmee heb jij gezondigd? Waarmee hebt u gezondigd? Hebt u wel eens gezondigd met uw duim? U hebt wel eens gezondigd met uw duim. Je hebt misschien wel eens je duim opgestoken bij iets wat niet goed was. Je hebt gezondigd met je duim. Heb je wel eens gezondigd met je wijsvinger? Ongetwijfeld wel eens gezondigd met je wijsvinger. Nou, als we kunnen de hele hand afgaan. Hebben we gezondigd met onze voeten? Hebben we gezondigd met onze neus? Hebben gezondigd met onze oren? Is er iets waarmee je nooit gezondigd hebt? Van je lichaam? Nee. Van binnen? Heb je wel eens gezondigd met je verstand? Heb je wel eens gezondigd in je gevoel? Heb je wel eens gezondigd met je verlangen? Er is ook van binnen niks waarmee we nooit gezondigd hebben. En daarom zegt de Heer ook, de straf die gaat ook over alles. Alles waarmee je gezondigd heeft, wordt ook gestraft. Nog iets. Wat is zondigen eigenlijk? Een belangrijk woord voor zondigen is doel missen, vanuit het Grieks. Niet je doel bereiken. Niet doen wat je moet doen. Niet God de eer geven. Je zou gericht moeten zijn op God met alles, maar de zonde betekent, je trekt het juist bij God vandaan. Dan gaat de straf er ook bij passen. Zegt, als je dan met de zonde bij mij vandaan wilt, dan krijg je ook een zonde die past bij dat, bij mij vandaan. Steeds verder bij God vandaan. Hoe lang hebben we gezondigd? Heel je leven. Maar stel dat je eeuwig zo zou leven. Hè? Zoals we nu zijn, eeuwig zo leven. Hoe lang zou je dan zondigen? Zou je dan na 100 jaar stoppen? Helemaal niet meer zondigen. In ieders leven zijn zonden waarvan we zeggen, daar willen we niet mee stoppen. Daar ga ik mee door. En als ik de tijd kreeg, dan zou ik eindeloos blijven zondigen. De zonde is eindeloos, grenzeloos. Nou, al die dingen die geven reden voor de hel. Als je overweegt tegen wie je zondigt, waarmee je zondigt, wat je zondigt, hoe lang je zondigt. Als je al die dingen overdenkt, dan zeg je, er is inderdaad maar één plaats die past. Dat is de hel. Omdat we altijd willen zondigen, moet ook altijd straf dragen. Omdat we met alles wat we hebben zondigen, moeten we ook met alles wat we hebben pijn lijden. Omdat we tegen God zondigen en van Hem niet willen weten, moeten we ook voor eeuwig bij God weg. Daarin is de hel de buitenste duisternis. Goed bedenken. Als je zondigt. En die zonde lijkt zo makkelijk. En die zonde lijkt zo aantrekkelijk. Moet eens goed bedenken hoe ernstig de zonde eigenlijk is. Elke zonde brengt je dichter bij de hel. Elke zonde past bij de hel. Dus God is wel rechtvaardig. Ik wil nog één ding bij noemen. Vanuit Romeinen 2. Romeinen 2 zegt heel duidelijk dat alle mensen gezondigd hebben, het oordeel van God over alle mensen gaat. Jood en heiden. Het zegt daarbij dat mensen wel naar een verschillende maatstaf geoordeeld worden. Als mensen onder de wet gezondigd hebben, worden ze onder de wet geoordeeld. Als ze zonder de wet gezondigd hebben, zonder de wet. Dus God straft christenen die de wet kennen, die het woord van God kennen, maar die God niet kennen. Hij straft christenen zwaarder dan blinde heidenen. Blinde heidenen zondigen ook. Ze zondigen ook tegen beter weten in. Want al hebben ze dan niet de Bijbel, ze hebben wel de wet in hun geweten. En dat is genoeg. Dat iedere heiden, waar dan ook ter wereld, straks voor de stoel van God zal moeten zeggen, u hebt gelijk. Ik heb veel fout gedaan, ik wist dat het anders moest. Elke dag, ieder mens op deze wereld doet elke dag tegen zijn eigen geweten in. Daarom wordt ieder mens terecht verdoemd. Maar het is wel zo, wie meer geweten heeft, wordt zwaarder gestraft. God is rechtvaardig. Maar dan komt er natuurlijk een andere vraag. Onze derde gedachte. Is God wel barmhartig? Ik moet denken aan wat ik van de week las. Een jongere, die was gewend, die zat er waarschijnlijk dus in een evangelische gemeente ergens, die luistert altijd alleen maar opwekkingsmuziek. En op een dag zat hij in een kerk. En er werden psalmen gezongen. En was helemaal van ondersteboven. Wat is dit? En hij zei aan het eind van die dienst iets heel aangrijpends. Hij zei, deze God is niet mijn God. Die God van de psalmen, dat is niet de God zoals ik hem ken. Het gaat me niet om dat elk opwekkingslied fout is, maar het gaat me wel om dat gemeenten waar ze alleen nog opwekkingsliederen zingen, vaak het idee hebben, God, dat is alleen maar fijn, alleen maar mooi, alleen maar liefde. En daar past nou dit helemaal niet bij. En nu preek ik natuurlijk ook niet altijd zoals de tweede punt. Dus ik kan ook voor ons al voelen van, ja, is dit het nou? Moeten we het nou zo zeggen? God is toch liefde? God is toch barmhartig? Die vraag komt dus in de catechismus ook naar boven. Is God dan niet barmhartig? Als God zo streng oordeelt. Als God iedereen zo streng oordeelt. Waar blijft dan die barmhartigheid? We hebben toch in de kerk een mooie boodschap. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is toch de kern? Daar gaat het toch om in de kerk? Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waar blijft dat dan? Is God dan niet barmhartig? God is wel barmhartig, Vader. Maar, dat voelt niet fijn. Maar ik ga ook zeggen waarom het wel fijn is. Waarom het gelukkig is dat er maar staat. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Hij is niet alleen barmhartig. Als mensen zeggen, God is toch liefde? Dan kun je zeggen, ja, zeker. Hij is 100% liefde. Maar hij is niet alleen liefde. Het is niet alles wat je over God kunt zeggen. Je mag en je moet, je kunt nog iets anders over God zeggen. En die twee kanten van God, dat zijn geen concurrenten, niet twee helften van God. Maar wat je over God kunt zeggen is altijd helemaal waar. God is 100% liefde. Maar hij is ook 100% rechtvaardig. Wat ik net zei over de rechtvaardigheid van God. Wat wij geneigd zijn om te doen is dat afzwakken. Daar moeten we niet te ernstig over praten. Moet je niet te zwaar opvatten. Dan hakken we als het ware de helft van die rechtvaardigheid af. En zeggen zo, nu is die rechtvaardigheid klaar en dan nu is het tijd voor de barmhartigheid. Maar dat is het niet. God is 100% rechtvaardig. Hij is ook 100% genadig. En die twee dingen, die zitten heel dicht bij elkaar. Heel mooi voorbeeld zien we bij Paulus in 2 Korinthe 5. U kent denk ik wel die uitdrukking. 2 Korinthe 5 en 11. Daar zegt hij, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Die schrik des Heer die zo volkomen is. Zo heftig. En dan 3 versen later. Vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. En daarvan geldt ook die liefde. Die zo volkomen is. Als je denkt dat God een beetje rechtvaardig is. En een beetje genade. Dan moet je altijd nog maar afwachten wat er voor jou geldt. Als je trouwens gelooft dat God alleen maar barmhartig is, dan doet hij dus nooit recht. Dan doet hij ook geen recht over Hitler of over vijanden van zijn kerk. De Bijbel is heel duidelijk dat God recht doet over de duivel en over iedereen die bij de duivel hoort. Gelukkig wel. Als God nooit recht zou doen, dan zou de goddeloosheid blijven bestaan. Gelukkig is God ook rechtvaardig. Maar waarom is nou gelukkig dat God 100% rechtvaardig is? Ik sprak van de week een jonge moslimvrouw. Jaar of 20, iets ouder misschien, 22 hooguit. En ik had er een heel gesprek mee. Ik stelde best wel lastige vragen, ze wist overal een antwoord op. Toen dacht ik wel, wie van mijn kattengezanten van 22 zou, als die imam tegenkwam op straat, zo'n gesprek kunnen voeren. Dat best wel, nou ja, best wel een aanmoediging zou ik zeggen voor onze jongeren. Zorg dat je weet wat je zeggen moet vanuit het christelijk geloof. Vanuit je hart. Voor haar was het echt iets belangrijks. Het ging over vergeving. Daar begon ze mee. Er zijn heel mooie dingen over vergeving. Bijna dacht ik, ze mist Jezus, maar verder praat ze net zo over vergeving als een christen. Maar toen praatte ik wat verder. Zei ik, ja, weet je nu ook echt heel zeker dat je in de hemel komt? Ja, nee, dat kun je natuurlijk nooit weten. Uiteindelijk moet je nog afwachten wat alle precies over zal beslissen. Je doet er je best voor en je maakt een goede kans. Ja, helemaal zeker weten doe je het nooit. Dat kan natuurlijk niet. Waarom niet? Omdat in Allah de barmhartigheid en de rechtvaardigheid concurrenten zijn. Je moet maar afwachten welke kant het opvalt. En misschien hebt u dat ook wel. Soms denk je, ah, gelukkig is God ook barmhartig. Het komt misschien wel goed. En soms dan ben je zo bang, denk je, maar zijn wij rechtvaardig? De ene helft van God of de andere helft van God. Maar dat is niet waar. God is 100% rechtvaardig. Dat betekent, als je niet aan God verbonden bent, dan weet je 100% zeker dat je verloren gaat. Dan hoef je niet jezelf een beetje gerust te stellen nog meevalt. Maar ook, de andere kant, als je bij de Heer Jezus hoort, dan weet je 100% zeker dat je zalig wordt. Dan hoef je niet te denken, ja maar misschien als het dan puntje bij paaltje komt, dat God toch zegt, ja maar die zonde was zo erg, daar heb je geen vergeving voor. Weg. Misschien is God dan toch in een beetje een slechte bui, en dan komt zijn rechtvaardigheid weer omhoog. Als God genade bewezen heeft hij genade bewezen. Als je mag delen in de barmhartigheid van God, dan is dat ook 100% zeker. Juist omdat God rechtvaardig is. Waarom dan? Als je deelt in de barmhartigheid van God, hoe kan dat? Hoe kan God je zonden vergeven die zo groot zijn? Zo groot dat God ze met de hel moet straffen. Hoe kan God ooit die zonden vergeven? Kan zo, alleen zo, doordat hij de helse straffen over Jezus Christus heeft laten gaan. Daar aan het kruis heeft de Heer Jezus niet maar pijn aan zijn lichaam gehad en schelden van de mensen om hem heen. Daar heeft hij de toorn van God gedragen, deze toorn waar we het net over gehad hebben. Die volle toorn van God. God vertoorde zich schrikkelijk. Schrikkelijk, van het diepst van zijn hart vertoornde God zich over de zonden die op Jezus lagen. Daar heeft hij zich gestraft met de helse straf, met de eeuwige straf. De enige die dat dragen kon was de eeuwige Zoon van God. Maar daar zijn dan ook die zonden gedragen. En dan komen we nog een keer bij Johannes 3, vers 16. Omdat het iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Die in hem gelooft, dat betekent die met al zijn zonden bij de Heer Jezus komt en die maar één ding weet. Heere, laat mijn zonden dan bij u liggen. Laat uw vergeving voor mij zijn. Dat geloof waarmee je vastklemt aan het kruis. Dat geloof waardoor je geen andere hoop meer hebt. Maar deze hoop wel. Deze vaste, zekere hoop. Dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Jezus. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hoe kun je ooit veilig zijn? Hoe durf je ooit God onder ogen komen? Met de verdiensten van Jezus. Als je dan die verdiensten van de Heer Jezus mag omhelzen in het geloof. Kijk, dan is er ook zekerheid in. Want dan zegt God. Als je dan die zonde komt beleiden. Zeg, Heere, hier komt de zondaar tot u. Met eerbied gesproken, dan zegt God. Wat? Wat? Dat is Zie je het niet? Waar zijn je zonden dan? Zeg dan. Ik zie geen zonde. Hoe kan dat? Hoe kan dat u geen zonde ziet? Ik heb alles verzondigd. Wel, zegt God. Ze zijn bij het kruis van Jezus weggegaan. Achter mijn rug geworpen. Daar heb ik ze gestraft. Ja, maar hoeft u ze dan nooit meer te straffen? Nee. Want als de zonden betaald zijn, zijn ze betaald. God is rechtvaardig. Dus God gaat niet twee keer straffen. Als hij uw zonde aan Jezus gestraft heeft, heeft hij ze genoeg gestraft. Zal hij er nooit meer op terugkomen. God is barmhartig. God is rechtvaardig. Halleluja. Amen.